De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En volgende week zondag zal dominee J.M.J. Kievit voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 70 en daarvan het eerste vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer. Laat allen die mijn ziel belagen, beschaamd en schaamrood van mij vlien. Laat die met vreugd mijn rampen zien, in hun wensen nimmer slagen. Psalm 70 en daarvan het eerste vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna open wij Gods woord in het evangelie naar beschrijving van Lucas. En lezen met elkaar hoofdstuk 2, de versen 22 tot en met 30. Wij luisteren naar de wet des Heren. En daarna lezen wij Lucas 2, de versen 22 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, de eerste adventszondag van dit kerkelijke jaar, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, de versen 25 en 26. De tekst voor de prediking is Lucas 2, de versen 25 en 26. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor de rouwdragende familie Arie Molendaar, van wie een schoonzus overleden is, broeder A. Drogendijk, die nog in het ziekenhuis verblijft, Elin Kranendonk, die nog in het Sofia ziekenhuis verblijft, zuster J. Bunk Stolk, die een moeilijke weg moet gaan. We willen de Heere ook danken met en voor familie Kleinjan van Enenaam, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heer hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Laat ons bidden. Heere, zo mogen wij tot u komen aan de morgen van deze rustdag, de eerste dag der week. Ondanks alle omstandigheden mag uw woord weer klinken. En dan kent u de grote gemeente van Barendrecht. Het kleinere deel dat hier in uw huis zit en het overgrote deel dat thuis met ons verbonden mag zijn. U ziet de jongens en meisjes zitten. U ziet de jongeren zitten. U ziet de ouderen. En u bent die grote alwetende God waarvan David gezongen heeft. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En dan hebt u ze ook gezien, die deze morgen misschien al heel vroeg wakker waren. Of die misschien in de achterliggende nacht nog wel een paar uur wakker waren. En die met een heilbegeerte hebben uitgezien naar deze dag. En waar het geleefd van binnen op deze eerste adventszondag. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach, wanneer. En nu neemt u ons vanmorgen mee, lieve Heere, door de prediking van uw woord naar Simeon in Jeruzalem, die dit lied van harte kon zingen en uitzag naar de Heer Jezus Christus. En hij is in zijn gebedsworstelingen, in zijn adventsverwachting niet beschaamd geworden. U hebt hem daarin willen sterken en ondersteunen, zodat het daarop uit mocht lopen dat hij het kindelijke in zijn armen mocht nemen en aan zijn hart mocht drukken en door het geloof mocht uitjubelen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, wat zou het toch een wonder zijn als hier in Barendrecht zo'n adventsvolk aanwezig mocht zijn. En waar het er niet is, dan bent u almachtig om het zo te maken. Dat er werkelijk een adventsverwachting geboren wordt. Naar dat kindeke in de kribbe. Naar de Heer Jezus Christus. Die met eerbied gesproken van eeuwigheid al klaar stond. Om de menselijke natuur aan te willen nemen. Omdat uw heilige recht, o God, eiste. Dat de mens moest betalen voor de hemelhoge schuld. En wat wordt dat nou een eeuwig wonder voor een mens die het gaat leren met al zijn zonden in de schuld bij u te staan. Wat wordt dat een wonder voor een mens die uitgewerkt raakt, al heeft hij alles geprobeerd om zijn schuld te betalen en het kon niet. Maar hij moest gaan inleven in plaats dat het beter werd, moest ik verstaan dat hij schuld met schuld vermeerdert. En als we dan gaan ervaren vanuit de schriften, het is gezet de mens eenmaal te sterven. En de bezoldiging der zonde is de dood. En we gaan voelen dat we sterven moeten vanwege onze zonden. Hoe zal het moeten met een openstaande schuld? Dat wordt een onmogelijkheid. Wat zou het rijk zijn, Heer, als er zulke mensen in ons midden mochten zijn. Voor wie het een onmogelijkheid geworden is om ooit nog zalig te worden. Dan zullen ze morgen een rijk evangelie gaan horen. En zou u de plaats voor willen maken en zou u het willen toepassen. Dat er één is geweest die mens wilde worden. Waar de mens heeft geprobeerd als God te zijn in het paradijs. En zich daarmee van hoge top van eer in eeuwige verwoesting heeft neergestort. Daar heeft het God behaagd mens te worden. Om het verlorene te zoeken. Om aan het heilige recht van u te kunnen voldoen. En daarmee wordt een zeer dierbare middelaar gepredikt. Want Heer Jezus Christus, u hebt niet alleen de menselijke natuur aangenomen. U wilde niet alleen de vertroosting Israëls worden. Maar u was God en u bleef God. Om met uw goddelijke natuur de zware toren te kunnen dragen op de kruisheuvel Golgotha. O, welke middelaar bent u. Zulk een betaamt ons. En er is een volk op aarde dat zal niet kunnen rusten voordat ze met Simeon zulk een met de armen des geloofs hebben mogen omhelzen en het hebben mogen uitzingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, heen gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daar gaat nu een adventsverwachting aan vooraf. En daar mogen wij vanmorgen van gaan horen. Wilt u het zegenen, Heere? Geef uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud dit woord, dit bekend woord, aan de gemeente te mogen voorhouden. En dat er geopende harten mogen zijn en open oren om het woord te mogen horen en te mogen verstaan. Wilt u alles wat ons daarin kan hinderen en uit genade wegnemen? Ook de Satan op een afstand houden die ons altijd probeert te hinderen. Ook die gezinnen en diegenen van de gemeente willen gedenken die thuis luisteren. Dat is alles weer zo anders als in de kerk. En dan kunnen we misschien nog wel makkelijker afgeleid zijn, zeker als het gaat om kinderen, om daar maar op de bank of rondom de tafel te zitten en naar uw woord te luisteren. Maar u staat er toch boven. En u weet toch zelf in welke omstandigheden we gekomen zijn. O, dat toch niets ons zal hinderen, maar dat het woord en kracht Gods tot zaligheid zou mogen zijn. Heere, we dragen de gemeente hartelijk aan u op met alle zorgen en noden die er kunnen zijn. U weet wie er op kort of lange geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. En u weet welk een gemis en verdriet dat soms weer boven kan, op kan roepen. Zou u ze willen vertroosten? En door uw woord ook op deze uw dag, als het woord gepredikt mag worden. En ook is er opnieuw rouw gekomen in de kring van de familie van Arie Molenaar. Daar uw geliefde schoonzuster uit het leven hebt weggenomen. Heere, zou u die bedroefde familie willen gedenken? En zou u willen vertroosten door uw woord? En zou u ook in de kring van de familie doen verstaan dat elk mens moet sterven en sterven is God ontmoeten? Dan moet het goed zijn tussen God en onze ziel. Ach, Heere, wilt u dat dan uitwerken? En zou u deze familie in gunst en genade willen gedenken? Wees ook met onze broeder Drogendijk, die in het ziekenhuis verblijft. Heer, u weet welke gang hij moet maken. En u weet wat dat ook voor hem betekent van binnen. En wat hij dikwijls maar van binnen houdt. Maar u weet toch wat het voor hem betekent. En dat het niet altijd de gemakkelijke weg is die hij moet gaan. Maar dat hij mag leren. Achter die grote Heer Jezus Christus maar aan te mogen komen. En niets anders te begeren dan zijn voetstappen te drukken. Leid hem dan in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Als zo'n klein schaapje achter de grote herder. En dat hij in zijn weg die hij moet gaan maar veel overdenkingen mag hebben. Wat het u Heer Jezus Christus gekost heeft om een arme zondaar. En hij mag toch ook weten hij zelf gekocht te zijn door dat bloed. Zou u willen gedenken, Heere, en zou u willen op willen zoeken in het ziekenhuis en tot zijn ziel willen spreken, ik ben uw heil alleen. Gedenk ook de kleine Elin. Heere, wilt u zich over dit kindeke ontfermen? En zou u willen geven, Heere, dat het groeien mag en groter mag worden? Wij leggen het in uw handen, Heere. En dat ook van dit kind mag gelden uit de mond der kinderkens en de zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. Zoudt u de ouders willen gedenken en allen die dit kind ook in liefde omringen. En dat ook de ouders steeds weer de toevlucht tot u mogen nemen tot de God des verbonds. Die ook laag wil neerbuigen over dit jonge leven. Zie een gunst op hen van boven. We dragen ook onze zuster Bunk Stolk aan u op. Ze moet een moeilijke weg gaan. Ernstig ziek. En behandelingen die ze moet ondergaan. O Heere, dan kan de moedeloosheid groot zijn. En dan zal de gedachte zich vermenigvuldigen ook in haar. Ook als zij zal moeten beseffen, het huis van onze aardse tabernakel moet afgebroken worden. Maar zou u zo in haar hart willen werken dat ze mag weten een gebouw bij u te hebben? Dat hebben wij van nature niet, maar u kunt het werken. Zou u haar met haar man en haar gezin en nageslacht willen gedenken in deze moeilijke weg? En dat zij mag verstaan, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Heren, zo hebben we deze zorgen aan u voorgelegd en er zijn nog veel meer dingen die we niet bij name noemen, maar u weet het. En we mogen het ook vanmorgen in uw hand leggen. En u geeft niet alleen tegenspoed, maar er is ook veel voorspoed, veel zegen, ondanks alles. En heb familie Kleinjan van Edenaam wel heel bijzonder mogen ervaren met uw kinderen en kleinkinderen, dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een tijd, heren. En er zijn moeilijke tijden geweest en tijden van grote zegeningen. Wilt u ze klein maken onder deze weldaad? Maar doe ze ook verstaan dat er een huwelijk is dat het aardse huwelijk overstijgt. Dat is dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruidsgemeente. En wat zou het nou een wonder zijn als zij mochten weten tot die bruidskerk te mogen horen. Dan zullen we wederom geboren moeten worden en zullen we onderwezen moeten worden hoe dat nou mogelijk is. En zouden ze die zegen niet willen onthouden? En geef ze nog de jaren die u hen beschikt heeft, samen met hun kinderen en kleinkinderen voor de toekomst, een gezegende tijd. Heren, zo wacht het alles op u. Zie een gunst op ons van boven. Niets hebben wij verdiend als we al deze dingen voor uw aangezicht brengen. Maar wilt u ons nog horen? Enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen naar Psalm 6. En daarvan het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, vers 9. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, Des Heeren sterke rechterhand doe door haar daan de wereld beven. Hou door haar kracht Gods volk in stand. En wat er verder volgt, Psalm 118, het achtste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, rond de geboorte van de Heer Jezus Christus komen wij niet zo heel veel mensen tegen die door de geest van God worden getrokken tot het kindeke van Bethlehem. O ja, Jozef en Maria waren er heel nauw bij betrokken, want de Heer had Maria verkoren de moeder des Heeren te zijn. Ze heeft 9 maanden de zaligmaker als de vrucht van haar buik bij zich mogen dragen. En Jozef is er getuige van geweest hoe Maria haar eerstgeboren zoon mocht baren en neerleggen in de kribbe van Bethlehem. En het duurt niet lang of er daar komen een paar ruige herders binnen in de stal, die door God zijn bekendgemaakt met deze wonderlijke geboorte. En later, zo komen we in het heilige evangelie tegen, dat er ook enkele wijzen uit het oosten gekomen zijn om het kindeke te aanbidden. Maar in Lucas 2 komen wij nog 2 mensen tegen, die het kindeke hebben verwacht. Daar was in de stad Jeruzalem de oude Anna. Zij verwachtte de verlossing Israëls en daarom week zij niet uit de tempel met vasten en bidden. Maar in diezelfde stad Jeruzalem was nog iemand. Zijn naam is Simeon, een zekere Simeon. En doorgaans worden over deze 2 personen gepreekt na de kerstdagen als een soort nabetrachting op de kerst. En dat is ook wel te begrijpen, want wij komen deze 2 mensen tegen 40 dagen nadat de Heer Jezus is geboren en hij voorgesteld wordt in de tempel. En in het leven van deze 2 mensen, Anna en Simeon, zo wordt dan gezegd, is het kerstfeest geworden. Jazeker. Maar vergist u niet. Aan dat moment dat het voor deze 2 mensen kerstfeest werd in hun leven, ging wel een verwachtenstijd aan vooraf. Ook in het leven van Simeon. En daarom kunnen we net zo goed in de adventstijd over Simeon preken. En dat willen we dan vanmorgen ook doen op deze eerste adventszondag. Om eens te gaan luisteren in welke weg is het nou in het leven van deze Simeon kerstfeest geworden. Dat is in de weg van een adventsleven geweest. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan en schrijven als thema boven de prediking. Het adventsleven van Simeon. Dat is het thema, het adventsleven van Simeon. 3 gedachten. We staan allereerst stil bij de genade die hij ontvangen had. Want het begin van vers 25 laat ons weten, en zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend. In de 2e plaats willen we stilstaan bij de vertroosting die hij verwachtte. Want het 2e deel van vers 25 laat ons weten, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En in de 3e plaats staan wij stil bij de belofte die hem zekerheid gaf. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat is vers 26. Wij willen vanmorgen dus luisteren naar het adventsleven van Simeon. De genade die hij ontvangen had. De vertroosting die hij verwachtte. En de belofte die hem zekerheid gaf. Van Simeon, die eigenlijk heel erg bekend is, want jullie kennen hem allemaal wel, jongens en meisjes. Die we in de schrift tegenkomen rondom het kerstfeest, is toch eigenlijk helemaal zoveel niet bekend. We weten niet eens waar hij geboren is. We weten niet eens tot welke stam hij behoort. We kennen heel zijn voorgeslacht niet. We weten niet eens welk beroep hij uitgeoefend heeft. Goed beschouwd weten we ook eigenlijk zijn leeftijd niet, want er wordt altijd wel over de oude Simeon gesproken, maar er staat nergens een leeftijd in de schrift. Maar wat we wel van deze man weten, dat vinden we in de enkele woorden van onze tekst. En de Heilige Geest heeft het goed gedacht om datgene in de schrift een plek te geven. En de Heilige Geest heeft het ook goed gedacht dat dat voldoende was om uit het leven van Simeon ook een en ander te kunnen leren. En het eerste wat Lucas van deze persoon moest opschrijven, is ontdekkend. Er was een mens. Een mens. Weet u wat dat is? Nee. Jij ook niet. Nou, dominee, dat vind ik vreemd. Want ik ben toch een mens en toch weet je het niet. Want de diepe betekenis van het woordje mens, Adam, Adam, dat hebben Adam en Eva alleen geweten voor de zondeval. En daarna heeft nooit meer iemand geweten wat echt een mens was. Wij ontmoeten vanmorgen een mens. Waarschijnlijk niet zo hoog in aanzien. Een heel gewoon mens, een stille in de landen, die niet meer was dan Adam en Eva in het paradijs, maar wel een mens na onze diepe val in het paradijs. En heb je dat al ontdekt in je leven? Oh, het is zo bekend. Het zijn zulke bekende klanken, diepe zondeval in het paradijs, een gevallen mensenkind, maar weet je het al echt? Op reis naar de eeuwigheid. Daar was een mens, een diep gevallen mens, waarvan gezegd moet worden, dat is de boodschap voor u, voor jou en van mij ook deze morgen, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden en er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Die eerste woordjes van onze tekst, die worden ons vanmorgen als een spiegel voorgehouden. En zie een mens. Er was een mens. O gemeente van Barendrecht, zie uzelf. In deze spiegel een gevallen mens die ten diepste het niet meer waardig is de naam mens te dragen, maar de naam zondaar heeft gekregen. Door eigen schuld. Het tweede wat Lucas moest opschrijven van deze mens is dat hij in Jeruzalem woont. Simeon was dus blijkbaar niet iemand die van nature een blinde heiden was, buiten de verbondsgrenzen van Israël. Hij was een Israëliet, hij was een Jood, hij was opgevoed bij de wetten van Mozes, hij woonde in het godsdienstige centrum van Israël, hij kende de offers van de tempel, hij wist van het bloed der verzoening, hij kende de jaarlijkse feesten, daar ging hij ook trouw naartoe. Hij deed ook trouw zijn godsdienstige verplichtingen. Hij kende de priesterscharen. Hij kende de levieten. Hij kende de fariseeën. Ja, hij woonde daar te midden van het godsdienstige leven van Israëlieten. En daar nam hij ook deel aan. En dat zijn voorrechten, gemeente. En die voorrechten, die hebben u, jij en ik ook ontvangen. Wij mogen dicht leven bij het woord van God. Je bent opgevoed bij de heilige instellingen van de Heere. Maar hebt u nou in uw leven geleerd en hebt u nou in uw leven verstaan dat godsdienst nog geen godsvrezen is? En is het wel eens naar binnen geslagen dat je met al die voorrechten, dat onderscheid wat de Heer uitwendig nog maakt in deze wereld, je toch nog verloren kan gaan? En is dan daarom de noodzaak van de wedergeboorte gaan wegen in je ziel? O onbekeerde zondaar in ons midden, met al uw godsdienstige voorrechten, u hebt genade nodig, u hebt de genade van de wedergeboorte nodig. En dat is ook een ontdekkende spiegel die vanmorgen wordt voorgehouden uit de eerste vers, de woorden van onze tekst, een mens te Jeruzalem. Want van een mens buiten het wonder van de wedergeboorte, ondanks al de voorrechten die de Heere geeft, moet de Heere ook van een godsdienstig mens zeggen: gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon lijken te zijn, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Ja, de Heere die zegt van uitwendige godsdienstige mensen met een onbekeerd hart hele scherpe dingen. Dit volk genaakt mij, tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Heb ik het over jou misschien? Heb ik het over u misschien? Er was een mens te Jeruzalem. Is dat nou zo belangrijk om te weten? Blijkbaar wel, want Lucas moet geleid door de Heilige Geest schrijven. En zie! En als je die uitdrukking in de Bijbel tegenkomt, dan wil de Heer als het ware zeggen, dan moet je er eens eventjes voor gaan zitten. En zie! Let eens op die man daar in Jeruzalem. Sta eens een ogenblikje bij hem stil. Waarom? Er is wat met die man gebeurd. Deze mens heeft genade ontvangen in de ogen des Heren. En daar moet Lucas de nadruk op leggen, want eerst sprak hij aan het begin van onze tekst over een mens, één uit die vele diep verloren mensengeslacht. Maar een mens werd deze mens. Alsof Lucas moet zeggen, let er eens op, er is wat met die man gebeurd. Met deze Simeon. Met deze zondaar. Er is een moment aangebroken in zijn leven. Dat de Heere vanuit de hoge hemel neerzag op die zondaar. Dat is al een wonder. Dat is een eeuwig wonder. Dat die grote heilige God om wil zien naar een doodschuldig mensenkind. Die nog maar één recht heeft overgehouden, dat is de dood. Er is een moment in het leven van Simeon gekomen. Terwijl hij daar lag op het vlakke van het veld, vertreden in zijn geboortebloed. In de walgelijkheid van zijn ziel. En dat de Heere voorbij kwam. Met een hart dat met innerlijke ontferming bewogen was, want ook van deze man geldt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom ben ik gekomen. En terwijl Simeon daar lag, in de walgelijkheid van zijn ziel, van zijn doodstaat, kwam de Heere in zijn goedertierenheid. En hij sprak door deze diepgevallen mens: ik zeide in uw bloedeleef. Ik zeide in uw bloedeleef. Wanneer dat gebeurd is? Ik weet het niet. Hoe het allemaal precies gebeurd is? Weet ik ook niet. Maar dat het gebeurd is, blijkt duidelijk uit onze tekst. Want toen kwamen de vruchten van die levendmaking openbaar. Want de Heere gaat van deze Simeon getuigen. Hij was rechtvaardig en godvrezend. En met deze twee woordjes, gemeente, gaat de Heere ons duidelijk maken hoe deze man, deze Simeon, mocht staan tegenover de wet des Heeren. Tegenover het woord des Heeren. Dat woordje godvrezend. En dat betekent dat er iets in Simeons leven openbaar mocht komen van de gehoorzaamheid tegen de eerste geboden, de eerste tafel van Gods wet. Weet je wat die man ervaren heeft toen de Heer begon te werken? De liefde Gods. Die werd in zijn hart uitgestort. Leg je leven daar nou eens naast. Als de Heer dat nou gaat doen, hè? dan komt er wat bij. Je gaat niet alleen die liefde van God ervaren, maar er komt ook zo'n wederliefde tot Hem. En dan ga je alles wat van de Heer is lief krijgen. Allereerst Hemzelf. Al kun je misschien nog niet precies vertellen wie Hij is en wat Hij doet. Maar er komt een liefdesbetrekking op God, hoor. En je ziel wordt verklaard in de 42e psalm. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En wie dat mag kennen, die komt openbaar, al zal je het zelf nooit zo zeggen, maar die komt wel openbaar als een Godvrezend mensenkind. En dan kun je echt oprecht zingen: God heb ik lief. Dat is de eerste vrucht van de levendmaking: liefde tot God. En dan wil je ook zo graag zijn wet houden. Dan krijg je zijn dag zo lief en zijn naam zo lief en zijn volk zo lief en zijn woord zo lief. Dan mag je een Godvrezende zijn. Dan mag je wel eens eerlijk voor de Heer zeggen: Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. U weet dat ik niets anders wil dan u dienen en vrezen. En zulke belijdenissen worden nou het meest in de binnenkamer uitgesproken. Onder vier ogen. En het tweede wat van deze man wordt gezegd is: hij is rechtvaardig. Wat betekent dat dan? En dat laat zijn houding zien. En zijn gedrag zoals hij in Jeruzalem openbaar kwam. Met name als het gaat in zijn gehoorzaamheid tot de tweede tafel van de wet. Zijn liefde tot de naaste. En die liefde van Simeon ging met name uit naar diegene waarbij hij datzelfde nou bespeurde. En al waren er in dat godsdienstige Jeruzalem nog niet zoveel en was het meeste godsdienstig, maar er waren in Jeruzalem nog meer die de vertroosting in Israël verwachten, die de verlossing in Israël verwachten en die de Heer oprecht mochten vrezen en liefhebben en ook hun naasten mochten liefhebben als zichzelf. En als Simeon er eens eentje mocht ontmoeten, straks ontmoet hij er ook één, Anna, in de tempel. Dan ging het ongetwijfeld leven in het hart van deze Simeon. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. Ja, gemeente, een mens werd deze mens. Een wederom geboren mens. Een begenadigd mens. En daarom kon de Heer van hem getuigen. En mocht Lucas het opschrijven. Deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Nee, dat zei Simeon niet van zichzelf. En verre van dat. Want toen de Heilige Geest in zijn hart begon te werken door het woord, toen leerde deze Simeon bevindelijk kennen wie God was. En tegenover die bevindelijke godskennis die hij kreeg, leerde hij zichzelf zien en kreeg hij ook kennis van zichzelf. Want gemeente, u moet nooit vergeten waar echt dat rechtvaardige, godvrezende leven openbaar mag komen in het leven van een mensenkind. Dat is vrucht van ontdekkende genade. Dat is ook vrucht van een ontmoeting met God. Dat is een vrucht van het spreken van God in je leven. Versta je dat? Want als de Heilige Geest je gaat ontdekken aan je zonde door de scherpe prediking van de wet, dan komt er niet alleen een droefheid over die zonde, maar er komt ook een breuk met die zonde. Er komt ook een haten van de zonde. De zonde moet de deur uit. En u die God vreest, zeg het vanmorgen eens, dat klopt toch? Als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort, dan wil je toch niet meer zondigen. Dan gaat er iets in je leven werken. Ik wil niets liever dan naar Gods geboden leven. Ik wil niets liever dan u liefhebben, o Heere. Dan ga je proberen bij de zonde vandaan te vluchten. Dan wil je de Here dienen. Weet je waarom? In het zuivere geloofsleven is het niet meer om jezelf te doen, maar om God te doen. Zo lag het bij Simeon. En dat gaf hem een afhankelijk leven. Dat gaf hem een biddend leven. Hij heeft door genade de diepe betekenis van zijn naam mogen ervaren, mogen ondervinden. Nou jongens en meisjes, wat betekent Simeon? De Heere hoort. Dat is zo'n wonder voor die man geworden. Toen hij als zondaar tot God ging vluchten. En al zijn zonde heeft mogen belijden voor God. Dat God naar zo een wil horen. Dat is ook al een wonder voor je geworden. Gij hoort en die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Simeon heeft het ervaren, de Heere wil naar hem horen. En ook dit getuigenis van de Heere over Simeon wordt u vanmorgen als een spiegel voorgehouden. Mag zo je leven zijn. Nee, dan durf je misschien die woorden niet op je lippen te nemen en durf je niet te zeggen, ik ben een Godvrezende, ik ben een rechtvaardige. Dat zijn zulke grote woorden voor je waarneming, maar mag het dan wel eens openbaar komen? Zou je het willen? Is dat nou de begeerte van je ziel? Om als een Godvrezend mens met het oog op de eer van God door het leven te mogen gaan. Om rechtvaardig te zijn voor God. Is dan ook zo'n liefde tot de Heer in zijn dienst gekomen. En mag je ook betrachten met alle lekker gebrek om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar ben je er nou ook achter gekomen dat je daar nou zo in tekort schiet? En ben je er ook achter gekomen dat je met al die liefde en die liefdesdaden en die liefdesbetrekking op de Heere je schuld niet kan betalen? Dat is een zegende les. Kijk, en daar is Simeon naar achter gekomen in zijn leven. Met al de geestelijke kenmerken van de wedergeboorte die allemaal uit de Heere voortkwamen, ervaarde hij zichzelf helemaal niet rechtvaardig voor God. Met al zijn goede bedoelingen en pogingen om voor de Heere te leven, is Simeon erachter gekomen, zo kan ik ook voor God niet bestaan. En de Heilige Geest die op hem was, die leerde deze man sterven aan zichzelf. En dat bracht hem bij de grote levensvraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als ik sterven ga. Want als we deze woorden goed gaan overdenken en we proberen het leven van Simeon een beetje naar voren te halen, liep deze man met de dood in zijn schoenen. Ondanks alles. Anders had er niet gestaan dat hij de Christus des Heren zou zien voordat hij de dood zal zien. Simeon is een mensenkind geweest die erbij leefde. Ik moet een keer sterven. Ik zal de dood gaan zien. En ik kan alleen maar sterven als ik rechtvaardig ben voor God. En ik kan alleen maar rechtvaardig zijn voor God door een ander. En dat bracht Simeon in een adventsverwachting. De Heilige Geest heeft in het leven van Simeon plaatsgemaakt voor het verlangen naar die ander. De Heilige Geest heeft in het hart van Simeon een begeerte gewerkt naar de vertroosting Israëls. Onze tweede gedachte. De vertroosting die hij verwachtte. Ja, gemeente, als de Heilige Geest gaat leren wie de Heere is, als de deugden van God gaan spreken in je leven, en je komt er ook achter door het onderwijs van Gods woord, met name het onderwijs van Gods wet, dan kom je er ook achter wie je zelf bent, en dat geeft een teer afhankelijk leven. En zo'n leven had Simeon ook. En van dat leven heeft de Heere laten opschrijven in zijn woord dat het een rechtvaardig en een godvrezend leven was, zo hebben we zojuist gehoord. Maar Simeon heeft niet alleen God leren kennen. Simeon heeft niet alleen zichzelf leren kennen. Maar Simeon heeft ook bevindelijke geloofskennis van de Heer Jezus gekregen. En daar moet het nou naartoe. En die bevindelijke geloofskennis, die heeft hem licht gegeven hoe het mogelijk is dat God van hem kon zeggen dat hij rechtvaardig en godvrezend was. En wanneer is nu die bevindelijke geloofskennis van de Heer Jezus Christus in het leven van Simeon begonnen? Wat denkt u? Was dat in de tempel? Toen hij dat kindeke in zijn armen mocht hebben en ze aan zijn hart mocht drukken? Nee. Eerder. Het begon niet toen hij begon te zingen: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nee. Deze Simeon was een leerling op de school van de Heilige Geest en had al veel eerder onderwijs ontvangen over de Heer Jezus. Op twee manieren. Simeon was een man die leefde bij Gods woord. Hij kende de wetten van Mozes, hij kende de psalmen en hij kende de profetieën die spraken van de komende Messias. Hij kende de adventsbeloften die spraken van zijn komst. En die zijn gaan leven in het leven van Simeon. En op deze wijze heeft hij enige kennis gekregen over de Heere Jezus. En daarbij ontmoeten wij hem in de tempel. En hij heeft ook in de tempel onderwijs gekregen over de persoon en het werk van de Heere Jezus. Dus door het woord kreeg deze persoon, deze man, geloofskennis van Christus. En dat heeft de Heer in hem gegeven toen Simeon ging verstaan: ik kan vanuit mijzelf voor God niet bestaan. Wil ik straks zonder verschrikken God kunnen verschijnen als ik de dood zal zien, dan moet ik Christus tot mijn deel hebben. En anders is het voor mij een verloren zaak. En wat moet het een troost geweest zijn voor Simeon toen hij van Christus mocht horen vanuit de profetieën. Die spraken van zijn komst. Weet je wat er dan gaat gebeuren in je ziel? Kun je het uit je eigen leven misschien vertellen? Als je op jezelf ziet, wordt het hopeloze zaak, maar je mag vanuit het woord gaan horen dat er een zaligmaker is. Wat gaat er dan gebeuren in je hart? Dan komt er zo'n hoop en verwachting. Want dan ga je verstaan, ik kan nog zalig worden door een ander. En dan komt er een adventsleven. Dan komt er een uitzien nadat Christus zich geopenbaard heeft vanuit het woord. Dan krijg je, dat is een hoopgevende ontdekking. Want de schriften zijn er die van de Christus getuigen. Dan ga je hem zoeken. Dan komt er een liefdesbetrekking op die persoon van wie je gehoord hebt vanuit het evangelie. En waarvan de Heilige Geest het geloof gaat werken in je ziel. Deze moet je hebben. En als je deze persoon niet kent en niet bezit, is het een eeuwig verloren zaak. Maar als je dan van hem mag horen, dan komt er zo'n hoop en verwachting, gaat het leven, ik kan nog zalig worden. Deze zaligmaker, van wie ik mag horen vanuit het woord, die moet ik tot mijn deel hebben. Want je gaat het ervaren in je ziel en je wordt ervoor ingewonnen. Er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij zalig moeten worden. Deze naam, Jezus. En dat is voor Simeon helder geworden. Dat is gaan leven in zijn ziel. En toen hij dat ontdekt heeft in de adventsbeloften van het Oude Testament, toen heeft hij dat geloofd. De Christus zal komen. En dat verwekte in zijn ziel zo'n sterk verlangen naar die komende Christus. Dat gaf hem gebedsworstelingen. Dat deed hem gedurig uitgaan. Dit is mijn hoop in druk mij toegelegd. Ja, Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat was Simeons leven. Maar gemeente, in dat adventsleven van Simeon is het verder gegaan. Want Simeon heeft niet alleen onderwijs gekregen in dat adventsleven dat de Christus komen zou. Maar het blijkt uit onze tekst dat Simeon ook onderwijs kreeg in dat uitziende leven over wie die persoon zal zijn. Hij heeft in de schriften niet alleen ontdekt dat de zaligmaker komen zal, maar hij heeft ook gepast onderwijs gekregen over het werk van deze zaligmaker. En daarom noemt hij die zaligmaker de vertroosting Israël. Zo zag Simeon uit naar de Heer Jezus. Nee, er staat in onze tekst niet dat hij uitzag naar de troost in Israël, maar naar de vertroosting in Israël. Weet u wat er in het leven van deze man gebeurd is? Hoe meer hij ging horen over de Heer Jezus vanuit de schriften, hoe meer hij licht kreeg over het heilige doel waarmee de Heer Jezus naar de aarde zou komen, hoe meer deze man licht kreeg over het werk van Christus wat hij op aarde zou moeten doen, hoe meer hij, ik hoop dat u dat verstaat in uw leven, heilig ontevreden werd met de weldaden. Maar het ging hem om de persoon te doen. Hij verwachtte de vertroosting Israëls dat ziet op een persoon. En wat voor een persoon? De Messias. En Simeon had onderwijs gekregen van de Heilige Geest wie deze Messias zal zijn. Niet alleen een profeet die hem zal onderwijzen in de weg der zaligheid. Maar Simeon heeft ook verstaan, die profeet moet ook een priester voor hem zijn. En waarom moest die Messias nu ook een priester voor Simeon zijn? Om Simeon met zijn enige offer zou verlossen en voor hem de grote voorspraak zal zijn die tussentreedt bij de Vader. Simeon heeft verstaan door het onderwijs van de schriften dat Christus als mens op aarde zou komen. Want hij verwachtte de vertroosting Israëls. Hij verwachtte de Messias die uit Israël als mens zal voortkomen. Om zichzelf te mogen geven als een offer. Om zijn bloed te kunnen geven tot vergeving van de zonden van Simeon. om zo de voorspraak bij de Vader te kunnen zijn. En daar had de Heilige Geest nu plaats voor gemaakt in het hart van Simeon. Dat blijkt uit het woordje vertroosting wat hier in onze tekst wordt gebruikt. Want in het Grieks staat daar het woord paraklesis en dat betekent erbij geroepene. Dus Simeon had een persoon nodig die erbij geroepen kon worden. En datzelfde woord komen we verderop ook tegen in de Heilige Schrift. Maar dan wordt het met een ander Nederlands woord vertaald. En dan wijs ik u vanmorgen op 1 Johannes 2 vers 1. Waar de apostel Johannes schrijft over Christus als de voorspraak bij de Vader. Daar wordt precies hetzelfde woordje gebruikt als het woord vertroosting in onze tekst. En dat licht dat Simeon gekregen in zijn leven. Hij zag uit naar Christus als zijn voorspraak bij de Vader. Hij zag uit naar Christus als de grote advocaat die zal pleiten in het gericht. Hij zag uit naar de Heer Jezus als de grote middelaar. Die er alleen voor kon zorgen dat deze Simeon de dood niet zou sterven als straf op de zonden. Simeon geloofde dat deze Christus in zijn plaats wilde komen om te sterven. En daarom kon deze man niet rusten. Voordat hij de Christus zo had omhelst door het geloof. Hij kon niet rusten voordat hij zeker wist dat hij zalig gemaakt was, dat hij verlost was. Van het grootste kwaad. En gebracht was tot het hoogste goed. Dat is God. Er was een mens. En deze mens verwachtte de vertroosting Israëls. Verstaat u dat? Is het niet gebleven bij die eerste en enige openbaring van de Heer Jezus Christus door de prediking van het evangelie? Is er een voortgang gekomen? Is er een opwas gekomen? De ware gelovigen komen nooit boven het adventsleven uit. Want als de Heer een weldaad gaat geven in het geestelijke leven, gaat er altijd een adventstijd vooraf. Maar er is zo'n overvloed van genade bij de Heer, dat de Heer elke keer weer genade voor genade wil geven. En als hij genade gaat wegschenken aan een arme zondaar, gaat er altijd weer een adventstijd vooraf. Wat een zegen zeg, als er een oppas mag komen in de kennis en de genade van Christus. Dat houdt dat adventsleven levendig. Dat maakt dat Gods kinderen in het adventsleven nog meer werkzaam zouden zijn. En als dat gebeurt, dan is er geen stilstand in het geestelijke leven. En het is een slecht teken als er een stilstand komt in het geestelijke leven. Dan mogen degenen die God vrezen zich wel eens extra gaan onderzoeken en beproeven voor Gods aangezicht welke oorzaken daar liggen. Maar als Gods geest doorwerkt in het leven van een mensenkind, dan blijft er, mag ik het zo zeggen, een actief adventsleven. En het houdt pas op bij de laatste snik. En dat is het werk van Gods geest. Dat blijkt ook uit onze tekst. Want er staat de Heilige Geest was op Simeon. En dat woordje op dat laat zien dat de geest vaardig werd over Simeon. Hij zette Simeon aan het werk. Simeon werd werkzaam. De geest gaf leven aan zijn ziel, een uitziend leven. Nee, het was bij Simeon niet stil, het was niet dor, het was geen dodig leven, maar het was een werkzaam leven.
Simeon kende een afhankelijk leven, een biddend leven. Hij zat als het ware met Habakuk in de wachttoren des geloofs. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen en zal niet achterblijven. Zo was het met Simeon. Want er moest wat gebeuren in zijn leven, gemeente. Er moest wat opgelost worden, ondanks alles wat er was. Christus moest komen. Als zijn vertroosting bij God. Als zijn voorspraak bij God. Waarom? Simeon ervaarde dat hij met het geloof in de belofte toch niet sterven kon. Bij God vandaan wel hoor, begrijp het goed. Maar vanuit zijn eigen waarneming niet. Want hij voelde dat hij nog die openstaande schuld had. Hij zag die dood nog die hij in ogen moest zien. Die op hem afkwam steeds dichterbij. En Simeon heeft geleerd, de dood is de straf op de zonde. Gods heilig recht eist de dood van een zondaar. O ja, straks mag het kerstfeest worden. Straks staat hij daar in de tempel. Met de vertroosting Israël in zijn armen, mag ik het eens zo zeggen, tussen God en zijn ziel, staat hij daar. Met de vertroosting Israël aan zijn hart gedrukt. En jubelt hij het uit, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan weet hij dat zijn schuld is weggenomen. Dan weet hij dat hij zalig gemaakt is. Maar dat is hier in onze tekst nog niet. En gemeente, stel u zelf nou eens deze vraag. Wat is nou een mensenkind met een onbetaalde rekening, met schuld voor God, die de dood in de ogen moet zien en voor zijn waarneming geen voorspraak heeft? Dat is toch een hopeloos verloren zaak. Kijk, en dat is nou net de weg waarin de Heere plaats maakt voor Christus als de vertroosting Israëls. De voorspraak bij de Vader. Kijk, en daar zag Simeon nou naar uit. Misschien heeft hij dagelijks wel gezongen op zijn knieën voor God. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. Ai, red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade. Tot roem van uw genade. En help mij, eer ik sterf. Zitten er zulke hier vanmorgen? Kijk dan eens wat de Heilige Geest toen deed. Zo liefdevol deed in het leven van deze uitziende Simeon. Hij gaf hem in dat adventsleven, in die adventswerkzaamheden, een extra belofte. Tot versterking van zijn geloof, onze derde gedachte, de belofte die hem zekerheid gaf. Waarom zou de Heilige Geest dat nou gedaan hebben? Nou, heel eenvoudig, gemeente, had Simeon nodig. En daarom krijg je een goddelijke openbaring. Zoals Lucas dat beschrijft in vers 26. Dat betekent heel eenvoudig dat de Heere tot Simeon ging spreken. En dat de Heilige Geest zo in het hart van Simeon werkte dat hij dat woord wat de Heere tot Simeon sprak, hoorde en verstond. Ja, een openbaring, dat was dus eerst verborgen voor hem, maar de Heere ging het bekendmaken. Maar die uitdrukking goddelijke openbaring laat ons vanuit het Grieks ook weten dat Simeon als het ware een antwoord kreeg op een verzoek wat hij bij God had ingediend. En is dat in de praktijk van het geestelijke leven dikwijls niet zo? Dat als dat adventsleven werkzaam is en het tere ligt in de ziel, dan worden er soms grote dingen tegen de Heere gezegd. En dat mag ook. Dan mag je wel eens een verzoek indienen bij de Heer. Wat een wonder, hè? Dat je met je verzoeken bij de Heer mag komen. En dat je zomaar bij de Heer een verzoek mag indienen. En het grootste wonder is als de Heer je dan tegenkomt en dat verzoek overneemt en antwoord gaat geven. Wat zou het verzoek nou geweest zijn van Simeon? Wat zou die nou gevraagd hebben in zijn adventsworstelingen? Nou, heel eenvoudig. Och, of Israëls vertroosting kwamen. Ja, dat gij de hemelen zoudt scheuren en gij nederkwaamt om mijn voorspraak bij de Vader te zijn. Eer dat ik sterf. Als steer ligt, dan durf je hele grote dingen te zeggen. En dat mag ook. En toen kwam de Heere. En die gaf hem een heel gepast antwoord op zijn verzoek. Een antwoord dat precies paste bij de nood waarmee hij liep. Een antwoord op zijn levensvraag. Hij zou de dood niet zien. Eer hij de Christus des Heren zou zien. Wat een vertroosting, zeg. Eigenlijk staat er. Simeon zou zelf de dood niet ondergaan. Ja, maar dominee, zegt iemand, dat kan toch niet? Simeon was ook een sterfelijk mens. Hij was ook een zondaar die de dood verdiend had. Jazeker, en dat wist hij maar al te goed. Simeon wist en hij leefde erbij. De dood wenkt ieder uur. Maar dat was nou juist zijn nood. Want hoe zou hij toch kunnen sterven? Hoe zou hij die dood toch kunnen zien met een onvergeven schuld? Hoe zou hij de dood tegemoet kunnen reizen zonder de zekerheid van de zaligheid? Hoe zou hij ooit uit het leven kunnen stappen, bij wijze van spreken, uit het leven kunnen gaan zonder Christus als de voorspraak bij de Vader te hebben omhelst? Begrijp je waar Simeon mee liep? Het is net als met Hiskia. Toen hij het bericht kreeg dat hij sterven moest en er geen nageslacht was. En daarom de belofte van de komende Christus niet vervuld kon worden. Toen zag Hiskia ook de dood voor zich. Toen heeft hij gekit als een duif. Toen heeft hij gepiept als een zwaluw. Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En dan zou het zomaar kunnen wezen dat hier vanmorgen in Barendrecht ook iemand met de dood in zijn schoenen loopt. Dat er ook een arme zondaar in ons midden is die het voelt, ik moet sterven. Maar o, mijn zonden, mijn schuld. Het ligt niet goed tussen God en mijn ziel voor mijn waarneming. Ja, gemeente, dat wordt echt een zaak van leven op dood, hoor. Zo lag het bij Simeon. En dan komt de Heere in die nood met een rijke vertroosting. Met een goddelijke openbaring. Simeon, je zult de dood niet zien. Simeon, je zult de dood niet ondergaan zoals je het eigenlijk verdiend hebt. Simeon, de dood zal geen betaling meer voor je zijn, voor je schuld. Waarom niet, Heere? Omdat je Christus de Heere zal zien. Eer dat jij zal sterven. En deze Christus de Heere, die zal in jouw plaats de dood ingaan. Die zal zich straks laten veroordelen voor Pilatus. Gij zij des doodschuldig. Die zal straks op Golgotha zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Waarom, Heere? Om de straf voor u te dragen, Simeon. Om in uw plaats de dood te overwinnen. Om het in uw leven waar te maken. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is de verzoening voor onze zonden. Zo zal Simeon de Christus des Heren gaan zien door het geloof. En mogen verstaan eer dat hij zelf zal moeten sterven, wat het heilige doel van Christus komst op aarde is. Hij zal voor Simeon de dood ingaan. Om de zonde van Simeon weg te nemen. Om de schuld te betalen. En om het welverdiende oordeel te ondergaan en de dood te overwinnen. Zodat straks voor Simeon, als hij sterven gaat, de dood een doorgang zal zijn tot in het eeuwige leven. Wat een belofte zeg. O nee, ik weet het wel, op dit moment hier in onze tekst is die vervulling er nog niet. De Christus ligt nog niet in zijn armen. En toch krijgt Simeon de zekerheid dat het gebeuren zal voordat hij zal sterven. En zo geeft de Heer in het leven de genade wel eens wat extra's. Een extra belofte waarmee hij de zekerheid wil geven dat hij nooit zal laten varen het werk wat hij begon. Waarmee hij de troost wil geven dat hij zeker zal geven datgene wat hij je beloofd heeft. En al is het dan voor je waarneming nog niet opgelost tussen God en je ziel. En al lijkt Christus te vertoeven. En al lijken er momenten in je leven te zijn. Dat de dood dichterbij komt. En dan gaat die openstaande schuld steeds meer drukken en drukken. Toch is dit een grote troost. Als de Heer zo gaat spreken in je leven. En komt er een uitzien, nog intenser, nog meer, naar de vervulling van zijn belofte. Dat geeft nog meer verwachting. Al weet je dan niet wanneer het komt, al is het een leven van hoop en vrees, toch heeft hij het gezegd, ik zal komen, als de vertroosting Israëls. En daarom zal die zaak toch opgelost worden, arme zondaar. Want die man, dat kindeke, die vertroosting Israëls, die grote Boas, die voorspraak bij de Vader, zal niet rusten. Voordat hij zelf deze zaak zal volbracht hebben. En is dat nou geen troost? Dan mag het ondanks alles toch wel eens zo zijn. Als je daar in dat adventsleven in je wachttoren mag zitten. Uitziende naar de vervulling. Ik zal. Door vijands zwaard toch niet sterven. Maar leven. En des Heren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer doen gadeslaan. Amen.
Laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, zo werden wij vanmorgen meegenomen naar Jeruzalem, waar wij een mens ontmoeten die genade gevonden heeft in uw ogen, die de vertroosting in Israël verwachtte. Wilt u dat adventsleven ook werken in ons midden, Heere? U kent degenen die dat nog niet kennen, die nog in een doodstaat verkeren. Zoudt u ze willen opzoeken, Heere, en willen bekeren tot u de levende God? En waar u dat nieuwe leven hebt gewerkt, o Heere, wilt u geven dat er een voortgang mag komen en dat we u mogen leren kennen als de vertroosting Israëls, als de voorspraak bij de Vader. En zo wilt u uzelf het toch openbaren, Heere Jezus, want u hebt het zelf gezegd dat u altijd leeft om voor uw kerk te bidden. En als er dan een gezondigd heeft, zo'n arme tobber, dat hij de toevlucht mag nemen tot u. En dat hij mag spreken met u. En heel eenvoudig mag vragen, o, zoudt u ook mijn zonde willen wegnemen? Dat we toch niet zouden rusten voordat we dat mochten kennen. In een rechte weg. En dat doet u altijd, Heere. Zodat u aan uw eer mag komen. Hartelijk dank dat we zo hier mochten zijn. En geef dat we ook vanmiddag opnieuw uw woord mogen horen over het karakter van het ware geloof. En dat ook een kind van de gemeente gedoopt mag worden. Zoudt u dan in ons midden willen zijn als één die dient? Dat hebben wij niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 130, het vierde vers. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, vers 4. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.